hij zal vandaag niet aansluiten. Zoals gewoonlijk denk ik dat het voor iedereen wel oké is als we met de handopsteking de punten gaan stemmen. Er is een stukje besloten zitting, maar we hebben onze e-notulen niet nodig, want er zijn geen geheime stemmingen voorzien. Goed, dan beginnen we meteen met het eerste punt. Dat is het punt van technische zaken. Dat is het reglement houdende het gebruik van de vaste camerabewaking op niet besloten plaats op het grondgebied van Aarschot, namelijk aan de Orleanstoren. En daar zou de burgemeester eventjes een toelichting willen bijgeven.
Ja, heel kort. Dit is het reglement. Nadat wij het reglement zouden goedkeuren, daar ga ik vanuit, zal de komende twee weken een paal geplaatst worden. Op die paal komen drie vaste camera's. En die wordt zo gepositioneerd dat eigenlijk heel het gebied aan de Orleanstoren zichtbaar is. Het is de bedoeling dat vanaf dat moment ook de elektronische deurvergrendeling werkt. Dus we kunnen daar geen exacte datum op plakken, maar we rekenen op december. Dus vanaf december is de toren dan vrij toegankelijk, omdat de camerabewaking dan werkt en de deurvergrendeling in orde is. Bij deze. Iedereen welkom als je er nog niet geweest bent.
Dank u wel. Zijn er daarover nog vragen? Ja, Thomas.
Het viel op dat er een ongunstig advies van de politie eigenlijk bij dat voorstel tot beslissing zat. Dus ik vroeg mij af in hoeverre dat er was rekening gehouden met de opmerkingen die de politie maakt daar. Ik begrijp dan dat het technisch gezien vooral gaat over bezwaren tegen het feit dat dat real-time camerabewaking zou zijn. Hè? En dat zijn ook bezwaren die ik ten zeerste begrijp. Het is niet omdat dat een camera is. We kunnen onze vraag stellen waar dat we dan de politie het best inzetten. Hè? Maar dat was natuurlijk de vraag of dat daar rekening mee is gehouden bij dat ongunstig advies.
Ja, daar is rekening mee gehouden. En voor de duidelijkheid, het is geen real-time. Hè? Het zijn beelden die opgenomen worden. Die beelden worden volgens het reglement, en dat is wat we hier dan ook doen, beheerd door de stad. Onderaan het dienstencentrum zal dat gebeuren. En als er incidenten zijn, er zijn meldingen, dan kunnen die beelden opgevraagd en gebruikt worden. En ja, voor de mensen die dat de afgelopen weken of maanden zouden gezien hebben, ik weet niet of jullie het televisieprogramma gezien hebben waar men op zoek ging naar een dame met bijzondere sneakers en een rugzakje. Dat zijn dus dat soort beelden dat opgevraagd kunnen worden om daders te treffen. Maar dat is dus dat is geen probleem, dat is in orde.
Oké, goed. Dank u wel. Dan gaan we ter stemming. Wie is voor? Wie onthoudt zich? Wie is tegen? Ja. Dank u wel. Dan is het punt aangenomen. Dan komen we tot de punten van ruimtelijke ordening en stedenbouw. En jullie hebben misschien al gemerkt, dus het eerste puntje dat daar werd toegevoegd is een amendement. En dat heeft te maken met de uitbreiding van de overwegingen en de wijzigingen aan artikel 2 en 3 met als doel alle gronden die eigendom zijn van de NMBS uit het rooilijnplan te halen. Dus de NMBS had daar een opmerking over gemaakt, een bezwaar over gemaakt. Dat stukje halen we er dan uit. Voor de rest wijzigt er eigenlijk niets. Dus uit het bezwaar van de NMBS blijkt dat die gronden in eigendom van de NMBS, dat die niet kunnen opgenomen worden in dat rooilijnplan, omdat ze dus de exploitatie van openbare dienst in de weg zouden staan en dat wij dus niet over die gronden van de NMBS kunnen beslissingen nemen. Dus daar gaat het over. Dus vandaar dat die stukken van de NMBS daar eigenlijk gewoon uitgehaald worden. Ja. Ja, Stef, misschien eerst kort.
Ja, gewoon kort. Ik ben natuurlijk heel blij dat het er nu eindelijk op staat. Onze omgevingsvergunning voor onze fietsnelweg naar Leuven. Ik hoop dat we dat unaniem met z'n allen kunnen goedkeuren. We hebben dat in het amendement is al toegelicht door de voorzitter, dus daar ga ik niet op terugkomen. Maar ik wil ook de diensten nog eens heel hard bedanken dat we er eindelijk geland zijn. Als we nu dit goedkeuren, ga ik het naar de provincie. Daar hebben we goed oog in dat de provincie hier ook goedkeuring voor zal geven. En dan kunnen we in het voorjaar hopelijk de aanbesteding doen en dan de uiteindelijke aanleg van deze broodnodige fietsnelweg. Dus daar ben ik wel heel blij om dat hier vandaag nog op de gemeenteraad staat. En ik herhaal, ik hoop dat we dat unaniem kunnen goedkeuren.
Dankjewel.
Ja, Peter. voor alle zekerheid. Dus wij gaan voorstemmen, hoor. Maar we hebben wel nog twee opmerkingen. Dus er was ook een bezwaar van Natuurpunt. En daar stonden toch wel redelijke zinvolle opmerkingen in. Dus we hopen dat er nog overleg kan komen met Natuurpunt om die opmerkingen mee te nemen in de verdere uitwerking. Dan het tweede punt dat we wilden maken was inderdaad wat Isabel net heeft toegelicht. We stellen ons vragen bij de juridische basis van dit agendapunt. Maar we hebben toch nog een vraag daarbij van. Heeft dat implicaties op de uitwerking? Gaat dat de uitrol daarvan verlaten?
Ja, ik denk dat Stef daar even op zal antwoorden. Dank u, Petra.
Op het eerste, inderdaad, Natuurpunt heeft een aantal terechte opmerkingen gemaakt. Eigenlijk komen die opmerkingen ook terug in het advies met voorwaarden van Agentschap Natuur en Bos en van onroerend erfgoed. Mm-hmm. En daar gaan we eigenlijk gewoon mee in die voorwaarden. Dus op zich is dat opgelost van Natuurpunt, als ik het zo mag stellen. Ten tweede, dat heeft geen verdere invloed op de uitwerking. Het is gewoon om tegemoet te komen aan de NBS, zodat zij hun bezwaren kunnen laten vallen. Geven we eigenlijk hen wat ze willen, dan kunnen we sneller verder gaan. En dat heeft op zich geen probleem met de uitvoering van deze fietsnelweg.
Oké, goed, dan gaan we nu eerst even het amendement stemmen, hè, want dat moet eerst gestemd worden en daarna zullen we over het volledige punt stemmen. Wie is voor? Ja, dank u wel. Dat is dan unaniem goedgekeurd. En dan stemmen we nog over het volledige punt, namelijk die wijziging en dat rooilijnplan met dat amendement in. Wie is voor? Ja, dank u wel. Proficiat met de fietsnelweg. Het volgende punt is een wijziging van gemeenteweg in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. En dat is aan Volkensvoort. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Dank u wel, wie onthoudt zich? Ja, Groen Fractie onthoudt zich. Het volgende punt is het RUP-RWZI, dus dat is het waterzuiveringsstation, dat een definitieve vaststelling heeft gekregen. Daar is ook, heeft de Gekkero ook hun advies over uitgebracht en dat is nu definitief. En dus vandaar dat we daar ook mee verder kunnen. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Dank je wel. Dan hebben we het puntje over personeel. Dat is het reglement van de eco-checks en dat is het wijziging van het reglement met betrekking met het oog op de toekenning van elektronische eco-checks aan gemeente- en OC&W-personeel. Dat is eigenlijk de gelijkschakeling van het reglement van eco-checks tussen het gemeente- en het OC&W-personeel, zodat iedereen daar op dezelfde basis zit. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Ja, dank u wel. Dan hebben we de gebruiksovereenkomst tussen de stad Aarschot en de hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant, over de terbeschikkingstelling van de brandweerkazerne. Ja, Dries.
Ik heb een kort vraagje. We gaan het mee goedkeuren, geen twijfel over. Maar die overeenkomst loopt voor 9 jaar, dan is het goed om een keer vooruit te kijken. En ik weet niet welke raadsleden dan nog aanwezig waren bij de commissie ruimtelijke ordening voor de zomer, de werf van de Raura. Maar daar hebben we het gehad over de herontwikkeling van de stationsomgeving. En een van de ideeën, alleen niet van de ideeën, maar een van de punten die in die herontwikkeling naar voren kwam, was een herlocatie van de brandweerkazerne. Dat had twee redenen. Blijkbaar heeft de brandweer aangegeven dat de huidige kazerne niet meer gerenoveerd kan worden. En een andere reden was dat de huidige aanrijdtijden voor de omgeving van, dan kijk ik naar vooral Betekom, toch wel lang zijn en dat ze daar een beetje in de knoei zitten. Dus daarom zouden ze eigenlijk graag kijken naar een optie aan de andere kant van de stationsomgeving. Ik moet zelf zeggen, de afgelopen week of afgelopen drie weken geleden heb ik zelf mogen ervaren hoe lang het duurt eer dat de brandweer er is. En ondanks dat het maar een korte tijd is, elke minuut duurt heel lang. Dus vandaar dat ik even deze bekommernis ook deel. En vooral de vraag rond, wij financieren op dit moment de hulpverleningszone met een toelage. Maar hoe zit zo'n financiering van zo'n brandweerkazerne of een nieuwe brandweerkazerne in elkaar? Is dat iets waar we tegen het einde van volgend meerjarenplan gaan moeten rekening houden? Of is dat iets wat de hulpverleningszone zelf financiert?
Dank u, Dries. Ja, burgemeester.
Ja, dat klopt. Het voorstel en de plannen daar. Ook eigenlijk los van de situatie Aarschot alleen is de hulpverleningszone heel haar patrimonium, zeg maar, een beetje in kaart aan het brengen. Verschillende redenen. Kijken op welke manier alles nog adequaat is. En dan ten tweede kijken dat het gebied voldoende wordt afgedekt en dat de aanrijdtijden in orde zijn. Nu moet ik wel zeggen dat er andere plaatsen zijn waar dat nog wel meer een probleem is. Dus wij liggen wat dat betreft nog altijd wel heel centraal. Het is een mogelijke win-win situatie. Jullie weten dat de gronden aan de achterkant van het station op Van Nieuwland, en dan nog hebben wij daar nog een stuk bij gekocht, eigenlijk zouden moeten ontwikkeld worden. We hopen ook dat dat op een bepaald moment eens kan gebeuren. En dat zou dan een goede locatie zijn om, zowel voor de brandweer, maar misschien in de toekomst een algemene veiligheidssite te maken. Wat je kan je inbeelden als je zoiets zet, dat je dan ook eventueel politie en ambulances bijvoorbeeld daarbij laat aansluiten. En ambulances zitten nu ook een stuk aan de voorkant en in de kazerne. Ja, dat de kazerne niet meer voldoet aan de huidige normen, of dat je dat vandaag de dag op die manier niet zou zetten of in gebruik nemen, dat is denk ik een understatement. Daar wordt effectief op termijn over nagedacht en dat zou een goede locatie kunnen zijn aan de achterkant. Dat is niet onze enige eigendom. Hè. Dus wij zijn daar niet alleen eigenaar van. Dat zijn gronden waar ook andere publieke overheden mee over moeten beslissen. En waar het dan aan de hulpverleningszone is, daar staan zij in elk geval op, om zelf, aangezien ze een hulpverleningszone zijn, in de toekomst die infrastructuur te hebben en te houden. In mensentaal gezegd, dan willen zij een zakelijk recht op die gronden. Ja? Dus dat zou willen zeggen dat je, als je dat daar wilt doen, dat wij als stad, en dan hangt het er vanaf welk perceel precies, maar je hebt dan de POM en Interleuven, dat wij een zakelijk recht zouden geven aan hulpverleningszone Oost, die daar dan een kazerne op bouwen. En dan kan je natuurlijk beginnen afspraken maken over wat er daar wel en niet moet komen. Tegenwoordig heb je kazernes aan de onderkant, waarboven er bijvoorbeeld nog andere functies mogelijk zijn. Het is niet dat dat een één functioneel gebouw moet zijn. Maar de discussies in de hulpverleningszone zijn van die aard dat ze niet bouwen op grond waar ze geen zakelijk recht op hebben. Dus met andere woorden, waar staan we nu? Dat is een piste, dat is een optie. De hulpverleningszone gaat vanaf december ook in de nieuwe samenstelling van start. Dus dat wil dan zeggen dat er een raad wordt samengesteld en een college wordt samengesteld. En dan zal ook de draad met betrekking tot die infrastructuur daar opnieuw worden opgepikt. En als dat daadwerkelijk een vraag en een plan is, en dan zit de financiering daarvoor ook bij de hulpverleningszone, Dries, dan komen we uiteraard met die plannen terug naar de gemeenteraad. Uiteraard is het zo dat alle deelnemende gemeenten van de hulpverleningszone de hulpverleningszone financieren. Hè. Dus indirect komt dat dan ook tot bij ons. Maar het is niet zo dat je als gemeente één op één de infrastructuur betaalt. Dus als er een nieuwe kazerne komt op grondgebied Aarschot, dan is dat voor rekening van de hele hulpverleningszone en niet van de Aarschottenaar alleen. Maar ik zeg er nogmaals bij, als je dat aan die kant zou willen doen, waar ik in het verleden ook al gedachtenwisselingen over heb gehad. Ik denk dat Gerry Franke een aantal vergaderingen heeft bijgewoond, de vorige schepen ook. Daar zijn dus wel denkpistes rond, maar er is vooralsnog geen formele vraag gekomen om daar zakelijk recht op te vestigen. Maar het zou een mooie piste zijn. Ik vind dat op zich wel positief.
Oké, dankjewel.
Maar misschien ondertussen hebben we natuurlijk wel die kazerne nog nodig. Ja. Dus dit moet sowieso doorgaan. 1, 2, 3 staat dat er niet. En ik weet dat in een stad of een gemeente de dingen soms traag gaan, maar in de hulpverleningszone gaan ze soms nog trager.
Dat de zaken traag gaan, dat is één zaak. Maar je kunt natuurlijk wel rekening houden met zaken die in de pijplijn zitten. En dit is zoiets. Maar als wij het niet moeten financieren, is één zaak. Ja. Goed. Oké, dank u wel voor het antwoord.
Oké, dank u. Dan moeten we nog stemmen. Wie is voor? Ja, dankjewel. De volgende punten betreffen het politiereglement. Het eerste punt is een aanpassing van het politiereglement en dat is eigenlijk een beetje de actualisering van de evenementenregeling waarnaar wordt verwezen. Dat is eigenlijk de bijsturing aan hoe dat het momenteel verloopt via het evenementenloket. Zijn er daarover vragen? Nee, wie is voor? Ja, dank u. Het volgende punt is het aanpassing algemeen politiereglement en dat betreft het alcoholverbod. En daar hebben we ook een amendement, zoals we dat net hadden, dat eigenlijk eerst is toegevoegd. Maar ik geef eerst het woord aan de burgemeester om dat een beetje toe te lichten.
Ja, ik zeg er meteen bij dat de korpschef voor vanavond verontschuldigd is, maar dit is evident met de politie uitgebreid doorgenomen. Dit is ook geen maatregel waar we licht overheen gaan, maar die helaas volgt uit de realiteit die we nu al een tijd lang in onze stad zien. En wat is die realiteit? Dat steeds meer alcohol geconsumeerd wordt op het publieke terrein. En dan mag je dat heel letterlijk nemen, ik bedoel op een bankje zitten, maar evengoed in een portaal, op de stoep of een deuropening van private woningen, in een parkje, een voortuin, dat soort zaken, hè, waar men elkaar opzoekt en dan heel vaak, helaas, sterke dranken nuttigt, die men niet in een horecazaak heeft gekocht en die dus ook niet vallen onder de controle die een horecabaas of bazin in principe moet doen ten aanzien van de gebruikers van alcohol. Je weet dat in elke horecazaak zo'n papier hangt waarop dat staat dat je dronken mensen niet nog meer dronken mag maken en ze ook veilig moet laten de straat opgaan. Wel, die toezicht en die controle, of dat toezicht en die controle, die is er dus niet wanneer mensen zelf alcohol op straat of in de publieke ruimte consumeren. Je zou nu zeggen, wat doe je daar kwaad mee? Op zichzelf misschien niet direct iets, maar we zien dat dat uit de hand loopt. En dat het vaak hele jonge mensen zijn die de grenzen van dat eigen alcoholgebruik niet onder controle hebben. En dat resulteert, en ik geef gewoon twee voorbeelden van de afgelopen weken, helaas, in toestanden waarin je minderjarigen, in dit geval was het een meisje, moet wegvoeren naar spoedgevallen om maag te laten leegpompen of het onwel worden, onpasselijk worden en overgeven zonder te kunnen stoppen, omdat men van zware alcohol natuurlijk op een andere manier zat wordt dan van lichtere alcohol bijvoorbeeld. Dat zorgt voor een gevaarlijke situatie voor de personen die dat zichzelf aandoen, maar dat zorgt vooral ook voor zeer veel overlast op die plaatsen waar men dat gaat doen. Als je dat op iemand zijn deurstoep doet, dan is dat allesbehalve aangenaam. Als je dat in een parkje doet en je laat vervolgens al dat vuilnis liggen, dan is dat eigenlijk een last die wordt afgewenteld op de samenleving. En we merken helaas dat steeds meer het geval is. Je moet maar eens met de conciërges van dit eigenste gebouw spreken, die elke dag of toch regelmatig alles in orde moeten maken om een trouw te doen. Ja, die mensen zijn eerst een paar uur per dag bezig met het opruimen van vooral flessen alcohol. Hè. Dat noopt ons dus tot het nemen van deze maatregel. Dat wil zeggen dat er een alcoholverbod komt na 21 uur voor het openbaar nuttigen van alcohol in de publieke ruimte. Niet overal, maar de zones zijn aangegeven door de politie en dat zijn die zones waar we het meeste last hebben van deze situaties. Voor alle duidelijkheid, het is hier niet de bedoeling dat de stad Aarschot als sheriffs achter mensen aangaat. Dat is doorgesproken, dat is niet wat wij willen. Wat is wel de bedoeling? Dat we een aanknopingspunt hebben om te kunnen optreden. En dat hebben we vandaag niet. Vandaag kunnen mensen telefoneren en zeggen, ze staan hier in mijn ingang van mijn appartement of ze zitten hier en die bellen naar de politie. En als de politie daar aankomt, dan kan die eigenlijk niks doen. Want mensen zijn vrij om te gaan en te staan waar dat ze willen en het is ook niet verboden om alcohol te nuttigen. Dus tenzij dat je op dat eigenste moment iets aan het vernielen bent, kan er gewoon niet opgetreden worden. En als de politie terug de rug draait en die mensen verdwijnen, ja, dan is het terug koekenbak. Dus nu heb je een aanknopingspunt. Dat is de eerste reden. De tweede reden is dat wij merken dat het vaak, zeker niet altijd, maar vaak over jonge minderjarigen gaat. En dat we mits een gasboete een aanknopingspunt vinden met de ouders. Eerste stap in een gasboete is namelijk een brief. En op die manier leggen we een contact met de thuissituatie en kunnen we de dialoog openen. En ik weet dat daar vanuit oppositie ook regelmatig op gedrukt wordt. Het is dus wel degelijk de bedoeling om die trapsgewijze aanpak te volgen, om hen te wijzen op de gevaren en de overlast die wordt veroorzaakt, om hen mee in te schakelen, bijvoorbeeld om dingen op te ruimen. Het is niet de bedoeling om hier massaal boetes uit te schrijven en je dus eigenlijk je alcoholverbruik zou kunnen afkopen. Daar gaat het hier niet om. Ja? We hebben dit doorgesproken op de horecaraad, op het horecaoverleg. Daar was een positief advies, want je mag dus wel op terrassen van horecazaken alcohol nuttigen, omdat je dan onder begeleiding valt van de uitbater. We hebben dit ook doorgesproken met de jeugdraad. Schepen is ook hier. Dat gesprek, en de korpschef heeft mij dat ook verteld, was over het algemeen positief. Nu, heeft de jeugdraad ook een advies geformuleerd? Zij vragen twee aanpassingspunten en één element voor de toekomst. We hebben daar ernstig rekening mee gehouden en opnieuw over gediscussieerd. Namelijk, de eerste aanpassing was een vraag om dit niet om 21 uur te laten ingaan, maar om 23 uur. Wij gaan daar niet op in. Ik zeg dat er meteen bij. De reden is dat op deze manier er coherentie is. Alcoholverkoop in nachtwinkels moet stoppen om 21 uur. Hè, moet alles afgedekt zijn. Winkels zijn hooguit tot 21 uur open. Het zou heel onlogisch zijn om tot 21 uur alcohol te kunnen kopen en dan tussen 9 uur 's avonds en 11 uur 's avonds je toch eerst Lazarus te drinken om dan vanaf 11 uur te zeggen en nu mag het niet meer. Hè. We zitten met een jonger publiek, we zitten met een publiek dat vroeger begint, dus wij houden aan die 21 uur. En dat is niet de enige plaats waar dat zo is. Er zijn plaatsen waar dit al om 8 uur ingaat, dus we denken dat we daar ook redelijk mee zitten. De tweede vraag was om een uitzondering te maken voor een zone aan de klinker. Ook dat gaan we na overleg opnieuw met de politiediensten, maar ook intern in het college, niet doen. We denken immers dat je op die manier een aanzuigeffect krijgt als je de klinker vrijstelt en je zou dan, er zijn al niet veel vuiven, een vuif organiseren. Ja, dan organiseer je eigenlijk een plaats waarin er eerst flink ingepilst wordt vlakbij de zaal om dan naar de zaal te trekken. Ook organisatoren van vuiven vinden dat zelf geen goed idee, maakt ook dat hun inkomsten erop achteruit gaan. Dus wij vinden dat we daar niet op ingaan. Tot slot, waar gaan we wel op in en wat begrijpen we wel? Dat zijn jongeren vragen voor plaatsen waar ze wel nog mogen samenkomen en waar dat wel kan. En voor alle duidelijkheid, ik ben ook jong geweest, al waren de tijden anders. Ik ben misschien nog jong, maar niet meer zo jong. Er is niks verkeerd als je dingen met mate doet. Ja? Dat is heel jammer voor de mensen en de jongeren die dat allemaal rustig doen, met mate doen, plezant doen, die niet hun vuilnis zomaar laten liggen, die geen flessen kapot slaan, die geen scherven onder autobanden leggen, die niet beginnen met de buurt te ambeteren. Daar is dat natuurlijk bijzonder jammer voor. Hè. Maar het zijn altijd degenen die uit de bocht gaan, die bepalen wat de maatregelen zijn die moeten genomen worden. Dus ja, wij gaan zeker op zoek. En wij zullen met een apart reglement komen rond Schoonhoven. Dat is hier nu niet in gevat, waar weinig overlast zou zijn en waar er ruimte is, hè, als je dat wil, om dat wel te doen. Dit gaat over de binnenstad. En als je niemand lastigvalt en je doet dat met mate en je ruimt je vuil op, ik zeg dat nog eens, dan zijn we de meest tolerante stad die er maar is. Wij, tot slot, we zijn op dit moment een overleg gestart met zowel alle scholen. Klinker heeft zich daar nu bij aangesloten om een grote sensibiliseringsactie te doen rond zwerfvuil en vuilnis in onze stad. De scholen laten sinds enige jaren de jongeren onder de middag allemaal de stad in. Ook dat was in mijn tijd wel anders. Dan mocht je dat misschien eens af en toe in het laatste middelbaar. Maar nu gaan de schoolpoorten van zowat alle scholen tijdens de middag open. En of het nu regent, sneeuwt, hagelt of mooi weer is, de jongeren zitten tijdens de middag in de stad en ze zijn daar ook welkom. En de overgrote meerderheid doet daar ook niks fout. Maar wat niet de bedoeling kan zijn, is dat die hele stad als een vuilnisbelt achterblijft nadat iedereen daar gepasseerd is. Dat kan niet. En dus wie de vrijheid wil om Of het nu met vrienden op welke manier dan ook ergens te gaan zitten, te hangen, iets te drinken, iets te eten. Wie dat wil, die krijgt dat. Maar er hoort de verantwoordelijkheid bij om niet te overdrijven en uw vuilnis op te ruimen. Dus voilà, dat was een hele lange toelichting om te zeggen dat we met dit alcoholverbod een middel hebben. Dit is geen doel op zich, maar een middel hebben om een problematiek aan te pakken.
Dank u wel. Ja, zijn er daarover vragen? Matthias, doe maar.
Dank u wel. Ik wil eventjes hebben over die leeftijden, want ja, je verwijst wel naar jongeren, ook naar minderjarigen, waarvan ik dan denk, ja, er is toch een wet op alcoholconsumptie dat maakt dat onder de 16 pintjes niet kunnen, onder de 18 kan sterke drank ook niet. Dus dan kan je daar eigenlijk ook al wel, heb je daar al handvaten voor. Dus het wordt zo gefocust op de jeugd en op de jongeren. Hè. Er wordt een advies bijgebracht van de jeugdraad. Weliswaar vrij laat, want we hebben het 2 dagen geleden gehad. De jeugdraad is zelf, denk ik, ook nog niet zo lang geleden. Maar we hebben dus in de voorbereiding, als we met onze fractie zaten, hadden wij dat stuk van de jeugdraad niet. Om maar te zeggen, als we in dat opzicht nu kijken naar dit punt, dan komt dat vrij laat. Maar het is de focus op die jeugd. En ik denk, we moeten vanuit een jeugdvriendelijke aarschot ook wel kijken naar een leeftijdsvriendelijk aarschot. Dat wil zeggen dat je, als je talenten hebt van jongeren, dat er ook bezorgdheden zijn over jongeren. Als je talenten hebt van oudere generaties, dan zijn er ook bezorgdheden over oudere generaties. En samen met leeftijden nadenken, dat is een vorm van solidariteit. Dat je ook dit thema bekijkt vanuit verschillende leeftijden en niet alleen gaat focussen op pakweg de 16- of 18-jarigen. Onze sociale zekerheid is er trouwens op gebaseerd. Hè, dat je over de leeftijden heen gaat kijken en niet gaat focussen op 1 categorie. En het is, en ik heb het gehoord in de toelichting van de burgemeester, en we zien het ook in het punt, een bezorgdheid die we met iedereen ook delen. De intenties van dit reglement zijn duidelijk. Het gaat hier over een reële problematiek. Het gaat hier over een maatregel die getroffen wordt op bezorgdheden die we één ieder van ons koestert met betrekking tot alcoholconsumptie, overconsumptie, problematieken die daarbij gepaard gaan. Middelengebruik bij jongeren, het is niet voor niks dat er die werkgroep alcohol en middelengebruik is, focust op jongeren, maar dat dat evenzeer een bezorgdheid is die voor alle generaties geldt. Maar natuurlijk vind ik nu wel dat we krijgen een amendement een paar minuten voor de gemeenteraad. We horen van een advies van horeca, dat ging een vraag zijn, hebben die dat bijgebracht? Ik heb dat nog niet gezien, misschien zit het er nu bij. We horen van 5 organisatoren die bevraagd zijn, dat weten wij niet. Dus ik vind eigenlijk dat dat op een slecht moment komt. Ik vind het een bizar momentum dat we dat nu bespreken. En ik vind dat niet alleen omdat het dossier wat mij betreft niet volledig was, of omdat we bijvoorbeeld ook geen gemeenteraadcommissie hierover gehad hebben. Er zijn er een paar geannuleerd geweest in deze tussenfase tussen de vorige verkiezingen en de nieuwe installatie. Maar dat had een ideaal moment geweest om dat maatschappelijk debat ook met de gemeenteraadsleden te voeren. En dat hebben we dus niet gedaan. Trouwens, ik herinner me 6 jaar geleden, toen we in 2018 een overgang maakten naar de nieuwe legislatuur, dat er toen ook werd gesproken over lopende zaken. Ik kan dat verwijzen naar de toenmalige schepen in het Schepencollege of naar de directeur, dat er stukken bijgebracht werden van vanuit de toenmalige minister van Binnenlands Bestuur, een functie die onze huidige burgemeester niet vreemd is, waar er gezegd werd, let op met gewichtige beslissingen die een impact hebben op de volgende legislatuur. En ik zie hier een reglement dat we vandaag kunnen goedkeuren, maar dat dan wel impact heeft over die volgende jaren. En zou het dan niet beter zijn, en we gaan natuurlijk onze raadsleden die er vandaag zijn, gaan we ook erkennen in hun werk en in hun democratische legitimiteit die er vandaag is. Maar zouden we dat bijvoorbeeld niet beter kunnen doen met een volgende samenstelling? Ik kan me inbeelden, de huidige schepen van jeugd heeft zitten knikken bij de toelichting van de burgemeester. Maar wat denkt bijvoorbeeld de nieuwe schepen van jeugd over het advies van de jeugdraad? Ik vind dat op zich wel een fijn debat waard is. Ons voorstel is daarin, stel dit uit, bespreek dit in de gemeenteraadcommissie, ga inderdaad, ik zou graag ook de korpschef daar wel in gehoord hebben, dat is interessant en dat hoeft niet altijd op die gemeenteraad, waarbij we dan op een paar dagen tijd hebben om ons voor te bereiden, maar dat we weken op voorhand daar het debat kunnen over voeren. Ik zou in dat opzicht ook willen suggereren, haal in die gemeenteraadcommissies ook adviezen bij, adviezen niet alleen van VAD, waarnaar verwezen wordt, of naar de werkgroep alcohol en middelengebruik hier in de stad, maar dat we evenzeer bijvoorbeeld eens gaan kijken naar de ambassade of naar de Vlaamse jeugdraad. Ik denk dat die daar heel zinnige zaken over te kunnen vertellen hebben, net zoals onze eigen lokale jeugdraad. Dus ons voorstel is, stel dit punt uit naar de gemeenteraad van 19 december.
Ja.
Ja, punctueel op een aantal zaken, Matthias. Ja, de gemeenteraad dient natuurlijk wel om de discussie te voeren, hè. Je kan bepaalde technische dingen uitdiscussiëren in een commissie, maar dit is een maatschappelijke discussie, hè, en dus die gemeenteraadstukken zijn op tijd bezorgd. Dat is helder. En je hebt daar een idee over en je bent daarvoor, tegen of je onthoudt je. Maar daarvoor dient deze gemeenteraad, en ik zeg het er meteen ook bij, die is publiek, er zit publiek, die wordt uitgezonden. Op deze manier ziet ook de Aarschotse bevolking wie welk standpunt inneemt. En dat heb je bij commissies niet. Dus commissies zijn technische vergaderingen. Politieke beleidspunten zijn wel degelijk voor wat mij betreft hier aan de orde. En dus kan deze discussie hier zeker gevoerd worden. Wat dat amendement betreft, dat is een amendement dat niet gaat specifiek over de situatie van de opmerkingen van de jeugdraad. Dat is een algemeen amendement. Zo hebben we er ook eentje qua afwijking op de geluidsnormen. Je weet dat er in het politiereglement geluidsregels zijn. Die zeggen tot hoe laat dat je bijvoorbeeld ook in je eigen tuin een feest mag houden en op zondag stil moet zijn. We hebben ook daar een algemeen artikel ingevoerd dat je een afwijking kan vragen. En dat dat gewoon kan bij de burgemeester. We hebben het nu nuttig geacht om dat van in het begin hier ook mee te nemen. Daarover gaat dat amendement, niet over de opmerkingen van de gemeenteraad. Wat de toekomstige schepen betreft, die was bij aanwezig op de jeugdraad. Dus we hebben ervoor gekozen om zowel de uitredende schepen als de nieuwe schepen naar de jeugdraad te laten gaan. En dat daar democratisch te bespreken. Dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. En wat betreft al dan niet dit punt. Ik ga u eerlijk zeggen, we waren hier al in de aanloop mee klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. En op dat moment werd gedacht, als we dit nog rap voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan doen, dan krijgen we waarschijnlijk de opmerking van de oppositie dat het nog om een stunt gaat voor de verkiezingen, wat het voor alle duidelijkheid niet is. Het is beleid, en het is beleid dat dringend is. Als je met de buurt gaat praten en de straten gaat praten en de buurtbewoners gaat praten, die met deze problematiek geconfronteerd worden, ze zijn het beu om mensen te vinden die uitgeteld in een parkje liggen. Ze zijn het beu om glasscherven te vinden aan hun auto's. Ze zijn het beu dat de hulpdiensten moeten opgebeld worden voor de meest vreselijke wantoestanden. En vind ik dat een grote maatschappelijke problematiek? Ja, absoluut. In een ideale wereld, wordt er geen alcohol verkocht aan minderjarigen. We hebben de proef op de som genomen met de nachtwinkels. Ja? Politie is de ronde gaan doen, is in alle nachtwinkels controle gaan doen, op voorhand, zodanig dat we nulmeting hebben en de boodschap nog eens opnieuw gaan brengen. Maar wat gebeurt er? Die verkopen dan niet aan minderjarigen, hè? Zo slim zijn die wel. Hè? Die vinden een meerderjarige om dat in hun plaats te gaan kopen. En zo is dat in de nachtwinkel, zo is dat in een supermarkt, zo is dat waar dat ze goedkoop aan alcohol kunnen geraken. En dan geven die dat door. En daar kan je niet op controleren, want als je wil gaan wachten totdat je ze hebt aan de kassa, omdat men verkoopt aan een minderjarige, dan kan je, vrees ik, nog lang wachten. Dus om op uw vragen te antwoorden, ik begrijp dat dit een brede problematiek is, maar uitstel, Matthias, gaat ons hier niet helpen. We willen beleid beginnen voeren en door dat met die gasboetes te kunnen doen, we staan voor een druk najaar, ja, op de 2 december mogen wij geen inhoudelijke punten agenderen. Daar is ABB zeer duidelijk over. Dan moeten we al wachten tot 19 december, de eerstvolgende vergadering. Dan zijn we eigenlijk een maand kwijt, terwijl we nu onmiddellijk actie kunnen ondernemen. Dus ik dring aan, alsjeblieft, opmerking is genoteerd, begrijp het. Het zal zeker niet de laatste keer zijn dat we daarover praten. Maar ik zou heel graag hebben dat we dit toch met een grote eensgezindheid kunnen goedkeuren. Ja, Thomas.
Ja, ik wil daar even op inpikken, op die tussenkomst, want mijn vraag was eigenlijk ook in eerste instantie om dat punt te verdagen. Hè. Dus ik wil even de argumenten die ik gehoord heb hier weer leggen ook. U zegt van, ja, kijk, de gemeenteraad is het forum om dat soort discussies te voeren. Dat is helemaal zo, daar is transparante controle op. Mensen hebben dan democratisch de mogelijkheid om de mensen die een bepaald standpunt innemen, daar democratisch op af te rekenen. Wel, in deze demissionaire gemeenteraad is dat dus niet meer zo. Hè. In deze demissionaire gemeenteraad, die neemt in principe ontslag binnenkort en daar bestaat eigenlijk geen democratische controle meer over. Hè. Een deel van de mensen zal hier natuurlijk opnieuw zitten, dat zullen dezelfde zijn. Maar nieuw beleid met zo'n impact, zo'n geladen discussie ook, hè, dat vereist volgens mij een goedkeuring door een nieuw verkozen bestuur. Mensen hebben pas hun vertegenwoordigers verkozen. Laat ons die mensen de kans geven om zich hierover te spreken. Dus ik wil die vraag tot uitstel ten zeerste kracht bijzetten. Ten tweede wil ik er ook even op wijzen, en dat is nog voor ik dus aan mijn inhoudelijke tussenkomst over dit punt begin, en het hier zuiver over dat uitslep. Die problematiek, dat is ook niet dat dat nu even een paar maanden voor de gemeenteraad, dat ineens op begin augustus is beginnen ontstaan. Die problematiek, daar hebben wij, en dat hebben wij allemaal als gemeenteraadsleden gehad, jaren geleden al zijn er mails van buurtbewoners gekomen naar alle gemeenteraadsleden in verband met de problematiek van de Gasthuisstraat. Nu een beetje gaan zeggen dat dit hyper-urgent is. Sorry, maar dat is een beetje voorbijgaand aan de jarenlange vraag van die mensen eigenlijk. En dan vraag ik mij af wat er de afgelopen jaren ook gebeurd is daarmee. Ik denk trouwens, en dat komt dan een beetje tegemoet aan mijn tussenkomst ten gronde, dit is een soort van symbolische maatregel waar je kunt mee uitpakken wat dat groot uitpakt. Maar dat beleid, en dat is wat dat jaren geleden al, om dat aan te pakken, die problematiek daar, dat is met de botten aan, daar naartoe gaan, overlegmomenten organiseren, niet alleen de maand voor de verkiezing nog, maar stapsgewijs daarop toezien. En dit is een soort van algemene symbolische maatregel waarmee dat je misschien kunt uitpakken, maar dat volgens mij die problematiek ten gronde niet en zeker niet ineens zal oplossen. Dus ik wil de vraag van Matthias, en dat is dus vooraleer dat ik mijn tussenkomst ten gronde doe, kracht bijzetten, om dus het uitstel van dit punt te vragen naar de volgende gemeenteraad. Dat is 1 maand, die buurtbewoners vragen al jaren, die 1 maand zal het nu ook niet maken.
Ja, eerst Nico, eventjes tussenkomen.
Ja, ik ga nog eventjes wachten tot de collega van Groen zijn inhoudelijke tussenkomst heeft gedaan om ook een inhoudelijke tussenkomst te doen. Maar wij steunen vanuit Vlaams Belang in elk geval de meerderheid om dit punt dat dus vandaag ter stemming te leggen.
Dank u. Ik wil daarop antwoorden. Er is al langer een problematiek, en je hebt specifiek de Gasthuisstraat genoemd, Thomas. Daar wil ik gerust, en dat mag van mij een commissie overlopen, welke initiatieven daar genomen zijn. Dat is begonnen vooral met overlast, enerzijds plassen tegen mensen hun eigendom en hun muur. En voor alle duidelijkheid, dat waren zeker niet alleen jongeren. Hè. Dat zijn vooral helaas mannen die het nodig vinden om niet gewoon naar het toilet te gaan, maar dat tegen de huisgevel van iemand anders te doen. Welke maatregelen zijn er daar genomen? Als er activiteiten georganiseerd worden, moeten er verplicht buiten ook van die plasdingen gezet worden. Er moet een toiletbeleid zijn. Er is daar sensibilisering. We hebben een overleg gehad met de buurt en op dat moment nog met Intermarché. Op dat moment is het hekken geplaatst achteraan het terrein daar aan het Bekafstraatje. Dat heeft de situatie veel verbeterd. Er zijn daar lichten gekomen. Lichten die aangaan op het moment dat men daar zit. Want licht jaagt ondeugd weg. Dus allez, hier komen zeggen dat er hier jaren niks gebeurd is. Maar dan zijn ze niet op de hoogte van wat er gebeurd is. Daar is een heel pakket aan maatregelen genomen. Dit gaat heel specifiek over consumptie van alcohol en vooral zware alcohol, niet alleen door minderjarigen, maar vooral door minderjarigen. En ik zou verwachten van iemand die een medische opleiding heeft, dat je het niet oké vindt dat 12 en 13-jarigen zich Lazarus zuipen en moeten afgevoerd worden door de ambulance. Want dat is de realiteit, hè? Dat is de realiteit en niet alleen in de Gasthuisstraat. En natuurlijk los je dat niet op, daar ben ik het helemaal mee eens, hè. Natuurlijk los je dat niet op met 1 maatregel. Niemand beweert dat hier. Maar je moet een aanknopingspunt hebben om te kunnen optreden, om de hulpverlening in werking te laten treden. En dat aanknopingspunt hebben we nu niet. Dus gaat dit alles oplossen? Je hoort mij dat niet beweren. Ik kom mij dat achteraf ook niet in mijn schoenen steken, want dat is niet zo. Maar is dit een element in de ketenaanpak waar Matthias ook naar verwees? De werkgroep, het overleg, het zorgen dat er gepraat wordt. Ja, zeker en vast. Ik wil er ook nog op wijzen, dan geef ik u zelfs opnieuw het woord, dat in het verleden ook vanuit de jeugdverenigingen zelf de vraag is gekomen om dit probleem aan te pakken. Zij organiseren fuiven. Zij zien de inkomsten van hun fuiven dalen. Om verschillende redenen, maar één van de redenen is het inpilsen vooraf. En het gaan drinken buiten op straat aan goedkopere voorwaarden om vervolgens zat naar de fuif te komen en daar niet meer te consumeren. Dus het komt ook van jeugdverenigingen zelf die ons vragen om op te treden. Nachtwinkels spelen daar een rol in. Daarom dat ik ook zeg dat er een actieplan is opgezet met de politie rond nachtwinkels en het naleven van de regels daar. Daar zit nog een heel ander pakket bij. Maar dit is één maatregel die kan helpen. En tot slot, ik zou het echt niet op procedure spelen in deze. Als jullie dat willen, moeten jullie dat doen. Hè. Ik bedoel, doe maar, hè. Dan hernemen we het punt volgende maand wel. Maar ik heb geen tijd te verliezen. Dus wij gaan dit vandaag ter stemming voorleggen, omdat we willen kunnen beginnen werken op het terrein. We zijn bovendien in dezelfde samenstelling deze regering, deze legislatuur en de volgende. Dus het bestuur zijn dezelfde politieke fracties die dat doen. Dus voor wat ons betreft is dat draagvlak er vandaag en zal er dat volgende keer ook zijn.
Ja.
Ik wou gewoon kort iets toevoegen, gewoon voor ook waarom dat die hoogdringendheid er is. Hè. Ik kan iedereen aanraden om eens te gaan praten met een aantal horeca-uitbaters. Het aantal flessen dat ze tegenwoordig vinden, dat explodeert gewoon. En dan gaat het over fenomenen zoals de Martini Bellini en de Hugo. Martini Bellini is 8%. Dat is niet een gewone pintje. En dat smaakt alsof dat je ja, een fruitsap aan het drinken bent. En dat zie je, dat fenomeen, dat dat zich aan het uiteinden is in onze stad. En dat dat wel heel veel ongewenste effecten heeft. En ten tweede, dat vind ik heel belangrijk om hier aan toe te voegen, dat jongeren zijn natuurlijk welkom in onze stad op elke mogelijke manier. We willen ongewenst gedrag verminderen met deze maatregel. Dat is een van de maatregelen die we daar tot toe nemen. Jongeren moeten zich ook veiliger kunnen voelen in onze stad. Er wordt gedrag vertoond door een aantal van jongeren die zich zo indringt dat ja, je er ook niets meer mee kunt aanvangen. Die vrouwen benaderen op een manier dat gewoon echt niet oké is. En daar moeten we iets aan kunnen doen. En dit kan, heeft in andere gemeenten en steden al geleid tot gewenste effecten. Het is een maatregel binnen een pakket van maatregelen. Ook die preventieve aanpak die er ook in staat beschreven is ontzettend belangrijk. En daar moeten we op verder werken. Maar vooral die dringendheid zit hem in ja, dat dat fenomeen zo begint uit te dennen. Praat met een horeca-uitbater en ga je foto's kunnen laten zien. En vooral een evolutie in die foto's. Het aantal gevonden flessen, ja, dat is goed. En nu gaat er, de Colruyt is welkom in onze binnenstad, maar dat gaat natuurlijk ook zijn weerslag hebben op dat fenomeen.
Ja, Matthias en dan Thomas.
Ik wil duidelijk maken of dat het nu onze fractie is of een andere fractie hier. Of dat het nu een kinderarts is of iemand die in het onderwijsveld staat. Hè. Het probleem dat zich stelt is een reëel probleem. De intenties van dit reglement, dat hebben we daarnet ook gezegd, laat ons daar duidelijk over zijn. Ik wil ook geen schermen achteraf van wie heeft wat gezegd. Hè. Mensen kunnen beluisteren wat we hier zeggen. Dat uiteindelijk dat een bezorgdheid is dat de intenties wel goed zitten. Hè. Bijvoorbeeld de problematiek van het impulsen. En dat ook aan de overlast iets wordt gedaan, bijvoorbeeld in de straat die genoemd is. Daar hebben ook de omwonenden aan ons ook een bondgenoot. Laat dat ook heel duidelijk zijn. We volgen daarin duidelijk de intenties van de schepen, van de huidige schepen van jeugd, van de burgemeester en dus ook van onze korpschef. Maar wat de bedenking die we willen maken, en meer dan ten inhoud, omdat je ook verwijst naar het feit dat het toch niet gaat uitgesteld worden tot eind december, dan denken we een permanente maatregel, met trouwens een hele grote perimeter. Het gaat niet alleen over de Klinker of de Gaststraat, het gaat over een veel grotere perimeter. En dan tegelijkertijd in de framing die nu gebeurt en die ook moet gebeuren, de why die we hier aan geven, dat je zegt er is een noodzaak aan, dat doet me wel denken aan de uitspraak ja, speak softly and carry a big stick. Goed uitleggen waarom je iets doet, maar dan heiligt de tool toch een stuk de middelen. Want je hebt het daarnet zelf ook gezegd. En daar hebben we nu wel moeite mee. En dus ten gronde zouden we wel willen aangeven dat we meer geloven in een trapsgewijze aanpak. Je zegt het is een pakket van zaken, trapsgewijs gaan kijken. En dan denk ik, en ga maar kijken naar gezond leven wat die schrijven, naar de ambassade, naar wat de VAD aanreikt, dat er meer moet ingezet worden op sensibiliseren en in dialoog gaan met bijvoorbeeld jongeren. Het gasdebat waar u naar verwijst in de vorige legislatuur, of de huidige legislatuur, waar we toch wel de nodige nuances in hebben gebracht, dat is een hele belangrijke, dat je in dialoog gaat hè, met de brief die je naar verwijst. Dat inderdaad ook stapgewijs zou kunnen komen. Daar geloven we ook in. En we zijn ook, je verwijst naar enkele acties. En ik zit zelf mee in de werkgroep. Ik denk dat daar goede acties in staan. Die gaan bijvoorbeeld over die mystery shoppings in de nachtwinkels. Over bartrainings. Hè, waarbij we inderdaad gaan kunnen kijken. Hoe kunnen we voorkomen dat min 16-jarigen aan hun pinten komen. Dat het gaat over ouderavonden, dat het ook gaat over een drugs op schoolbeleid, waar alle Aarschotse scholen aan meewerken en een dialoog over hebben, dat we daar enorm hard op inzetten, dat is superbelangrijk. En we zijn dus ook voor die concrete aanpak die hiervoor staat. Maar we zien nu ook uiteindelijk een amendement komen en misschien moeten we daar eens dan bij blijven stilstaan dat er geen alternatief bezig is. Want als je nu een permanente maatregel neemt, en ik ga hier niet spreken over een mug, want het is een groot probleem, hè, de mug, geen een bazooka op een mug, maar ik zie toch wel een bazooka komen, een heel grote krachtige maatregel voor een probleem. En dan denk ik, moeten we niet zien dat er dan voorkomen wordt dat het probleem zich verplaatst. Dat jongeren het op een andere plek gaan doen, buiten de perimeter. Waardoor er dan geen sociale controle is. He, dat is iets. Je zou perfect kunnen zeggen dat er tijdelijke initiatieven komen van de burgemeester. En dan draai je eigenlijk je amendement om. Dan zeg je, we hebben hier een risicoanalyse gemaakt. Een risicoanalyse van een specifieke avond uitgaan. Waar bijvoorbeeld meer jongerenactiviteit kan zijn. En dat je dan een bestuurlijke maatregel treft. Dat zou kunnen. Andere handvaten heb je ook. Je hebt verwezen naar de wet op de openbare dronkenschap en er is inderdaad minderjarigen die niet aan alcohol mogen geraken. He, dus die maatregelen heb je. Maar die bazooka vinden we een stap te ver. En we moeten dus goed waken over de rechtsgelijkheid. Waarom wel voor een 16-jarige? Waarom misschien binnenkort gaan zeggen een jongere van 25 jaar die een aperol drinkt? En ik denk, en dat is nu waar het amendement nog wil dan toekomen, als je binnenkort dan buren hebt die in die straat zitten en die dan een pintje willen drinken op de stoep, ja, die gaan dan ook uiteindelijk geviseerd worden, tenzij ze nu nog een machtiging vragen aan de burgemeester. Ik vind het dan wel een beetje raar dat de burgemeester gaat beslissen, het is limonade dat je moet drinken of het is een pintje dat je mag drinken. Dan denk ik dat het toch beter is, zeker als liberale burgemeester, dat je daar ook de mensen wel wat autonomie in geeft. En dus ik vraag eigenlijk, ja, we hebben geen sheriff nodig, maar we vragen misschien wel wat meer rechtszekerheid. Dan denk ik dat het beter is om de blik, de focus te veranderen naar tijdelijke maatregelen, bestuurlijke maatregelen die je kan nemen om ook iets te doen en een handvat in handen te geven van onze politie.
Ja, ik ga daarop antwoorden, want anders vergeet ik alle punten en dan kom ik daarna bij jou, Thomas. We doen wel degelijk heel wat bestuurlijke handhaving. Ik heb dat in de debatten die we voor de verkiezingen hebben gehad herhaaldelijk toegelicht. Maar voor ik burgemeester werd, was er geen enkel plaatsverbod uitgeschreven. Geen enkel. Sinds ik burgemeester ben, schrijf ik plaatsverboden uit. Hè. Als mensen zich niet gedragen en wij zien die een opbouw daarin, dat is bestuurlijke handhaving, Matthias. Wij doen dat. Dus kom niet uitleggen dat we iets moeten doen wat we al doen. Hè. En daar zit een hele cascade in. Bijvoorbeeld, dan mag je niet aan de Stadsfeestzaal komen of in de buurt van het station komen of in een bepaalde buurt komen waar je amok hebt gemaakt. Ik dacht eerlijk gezegd dat dat al breed gedragen was. Hè. Dus bestuurlijke handhaving, ja, maar hier is duidelijk gebleken dat er een lacune is, een tekort om te kunnen optreden. Mensen zijn op straat aan het drinken, maken lawaai, het loopt uit de hand, buren bellen, politie komt aan. Op het moment dat de politie aankomt, is iedereen rustig. Gevolg, politie kan niks doen, hè. Een keer praten, sensibiliseren, bemiddelen, terug weggaan en een kwartier later is terug koeken maken. En de volgende ochtend ligt alles vol flessen en zoals Schepen van Kalster het zei, vooral die hele gevaarlijke, op limonade lijkende dranken die eigenlijk sterke drank zijn. Dat is een probleem. Ja? Dus ik zeg gewoon, ik vind dit geen bazooka. Ik vind dit met alle respect gewoon gezond verstand. En laten we wel wezen, we zitten hier met een fenomeen maatschappelijk dat eigenlijk vooral sinds en na corona uit de hand aan het lopen is. Dat is heel onterecht naar die generatie, zeker jonge mensen toe. Maar op dat moment moest men buiten. En op dat moment waren er geen fuiven. En op dat moment kon je niet op een ordentelijke manier in een horecazaak leren hoe je met alcohol moest omgaan. Maar ik heb het ervoor, laten we zeggen vroeger, hè, als ik dan toch mezelf wat ouder mag noemen, nooit geweten dat het normaal was om met flessen vodka, ja, in een parkje te gaan zitten en je Lazarus te drinken. Met alle respect, dat doe je niet in het publiek domein. Wil je dat doen, zorg dat je bij mensen thuis bent. Zorg dat er volwassenen in de buurt zijn. Zorg dat er kan ingegrepen worden op het moment dat het fout gaat. Leer met alcohol omgaan. Zorg dat je bij elkaar bent. Doe dat van mij apart in een jeugdbeweging waar je denkt dat je onder elkaar bent en dat kan. Maar je doet dat niet op straat, onder het raam of voor de deur van iemand anders en dan ook nog eens alles laten liggen. Dat doe je gewoon niet. En dat is dan misschien het verschil tussen jou en mij, hè? Want je raakt daar met praten niet uit. We zijn al lang aan het praten. Geloof mij vrij. Al heel lang aan het praten. Maar als jij mij kan zeggen dat het altijd diezelfde jongeren zijn, dan zullen het die 20 zijn die dat we in een plaatsverbod steken. Het zijn degenen waarom je het minst verwacht, hè? Het zijn 13-jarigen die eens mogen weggaan. En denken dat dit uitgaan is, hè? En daar hebben we die aanknopingspunten voor nodig om met die ouders te kunnen praten, om te kunnen zeggen, ik denk niet dat u wist dat uw kind dit aan het doen was. En daar speelt dus ook ouderlijke verantwoordelijkheid een rol. Dus ja, ik denk stilaan dat alle argumenten zijn uitgewisseld. Dit is één maatregel, ik noem dit helemaal geen bazooka, ik noem dat gezond verstand. En als blijkt dat we daarop moeten bijsturen, ik zeg het nu al, hè, dan zullen we bijsturen, hè. Dat is een permanent zoeken, evalueren, in dialoog gaan en kijken wat er anders moet. Ik ben echt niet te beschroomd om dat te zeggen. Maar als de politie en de hulpverlening mij zegt dat ze een instrument nodig hebben, dan wil ik hen dat instrument geven. Tot slot, Matthias, die uitzondering, ik heb daarnet gezegd, die bestaat ook voor als je een feest wil geven of lawaai wil maken 's avonds, hè. Dan moet je het ook vragen, want in principe mag je op zondag zelfs geen grasmachine afrijden. Je kunt alles op flessen trekken, maar dat amendement dient er eigenlijk voor. Precies als je zegt, we willen een buurtfeest geven, voor alle duidelijkheid. Als je vandaag een buurtfeest geeft, moet je een evenementenaanvraag doen. En dan geven wij ook toestemming, hoor. Ook, hè? Dat weet je toch? Dat was vroeger zo, dat is nu juist hetzelfde. Dus dat amendement dient er alleen voor om situaties te ondervangen, ja, die we niet voor ogen hebben. En daar mag je mij gerust elke keer op vragen, welke uitzonderingen zijn er gegeven, waarom zijn ze gegeven en welke niet. Alle democratische controle is daarvoor wat mij betreft aan de orde. De reden waarom dat de burgemeester is en niet het college van burgemeester en Schepenen, is omdat het te log is en soms te langzaam om die toestemming te geven als je nog een college moet doen. Maar meestal worden besluiten van de burgemeester, om niet te zeggen altijd, hè, mevrouw, de algemeen directeur, bekrachtigd door het Schepencollege. Dus ik zie daar eigenlijk ook geen bezwaar.
Ja, eerst Thomas, dan Nico en dan Leo.
Ja, collega's. Ik wil eerst even beginnen met de benadruk dat ook onze fractie zich natuurlijk bijzonder grote zorgen maakt over de gevolgen van overmatig drankgebruik en alcoholisme bij jongeren. Hè. Dat is niet correct, denk ik, van dat er zo tussen te gooien. Wij maken ons in eerste instantie zorgen over de gevolgen op de betrokkenen zelf. Hè. Niet alleen jongeren, maar ook ouderen, hè, die kampen met zo'n problematiek. Zeker de jongeren natuurlijk, die ook nog in volle ontwikkeling zijn en die in zo'n situatie terechtkomen. En in tweede instantie maken we ons natuurlijk ook zorgen over de overlast, hè, die dat met zich mee kan brengen. Nu, de grote vraag van dit voorstel is natuurlijk de doelmatigheid daarvan. Hè. Schiet dat zijn doel niet voorbij? En als we dan kijken vooral naar alcoholisme, hè, naar die impact op de persoon, op de verslavingsproblematiek, dan zijn er ook wel heel wat landen waar we naar kunnen kijken. Hè. Ik heb zelf een jaar in Canada gewoond, daar is een public drinking ban, hè, dus je mocht daar niet op straat, ook niet overdag, drinken. En daar lopen dan mensen met zo'n papieren zakje rond. Rond terrassen staat daar een hekje en aan het ene kant van het hekje mocht je iets drinken, aan de andere kant niet. Realiseert men daar werkelijk een vermindering in de alcoholverslavingsproblematiek? Dat is de vraag die ik me stel. Ik ben geen criminoloog, maar mijn aanvoelen na daar een jaar gewoond te hebben is zeker dat wat betreft verslavingsproblematiek niet meteen een oplossing is. Het probleem is ook, als we bezorgd zijn over de impact op die jongeren zelf, hè, dan riskeren we natuurlijk het probleem te verplaatsen. Misschien buiten de zone, hè, naar Rillaar, ik weet het niet. Of naar verborgen plaatsen, privéplaatsen, hè, waar zoiets georganiseerd wordt en waar nog minder sociale controle is. En als we bezorgd zijn over die impact op jongeren, zou ik ook nog meer flankerend, sensibiliserend beleid verwachten rond de gevaren van alcoholverslaving naar jongeren toe. Als stad kunnen we daar ook initiatieven rond nemen. Stef vermeldt hier, als we het dan over doelmatigheid hebben, een aantal gewenste effecten in andere gemeenten op de overlast. Wel, ik ben dat ook eens gaan nakijken, Stef, in een aantal gemeentes. En bijvoorbeeld in Antwerpen gaat dat over een zeer kleine afgebakende zone rond de Groenplaats. Hè. In Roeselare, in Brugge, gaat dat alleen over de stationsomgeving. En daar kan ik daar ergens in volgen. In een soort van hyperafgebakend gebied, zoals dat bijvoorbeeld in de Gasthuisstraat, waar we effectief te kampen hebben met een zekere problematiek, dat je dat lokaal handhaaft, daar kan ik ergens in komen. Maar deze ruime zone is bijzonder ruim in vergelijking met wat dat heel veel andere gemeentes doen. En dat leidt dan meteen tot een aantal praktische bekommernissen, denk ik. Eerst en vooral is er de duidelijkheid. Hè. Hoe gaan we mensen duidelijk maken waar wat mag en wat niet? Hè. Is de bedoeling om zo een soort van bordjes te zetten van hier, vanaf hier mag het niet meer, daar wel? We moeten in elk geval ervoor zorgen dat mensen op de hoogte zijn van wat dat kan en wat dat niet kan. En dat is toch wel belangrijk. Zeker omdat het afwijkt van de algemene Belgische wetgeving. Daarnaast stellen we ons ook vragen bij de mogelijkheid om dat te handhaven, hè, in zo'n groot gebied. Hoe kun je op zo'n groot gebied effectief zo'n verbod handhaven? Hoe ziet de politie dat zelf? Hè? Ik hoor nu tijdens de discussie dat daar lang met de politie over gediscussieerd is, maar we zien hier geen advies van de politie of we hebben inderdaad die toelichting op voorhand niet gehad.
Ze hebben het gescreend.
Dan, en dat is natuurlijk... He, als er zo praktische problemen zijn rond handhavingen niet, en ik hoor hier dat het niet de bedoeling is om als een sheriff te gaan optreden. Nu, net dat gegeven, het feit dat we niet van plan zijn om dat strikt te handhaven, houdt ook een risico op willekeur in. He. Want vanaf wanneer zal je het dan gaan handhaven en vanaf wanneer niet? Is dat wanneer dat mensen er iets onguurder uitzien, dat de politie dat wel als handvat gaat gebruiken? Nee, maar ja, je maakt iets strafbaar dat in C misschien niet per se strafbaar is. Hè? Allee, waarvan je op voorhand al zegt, ja, als het niet veel kwaad kan, gaan we het niet handhaven. En dat is de deur openzetten voor willekeur. En dan tot slot, ik hoor graag u vertellen dat er geëvalueerd zal worden. Nu, mijn vraag is dan vooral eigenlijk welke parameters. En ik zou daar graag toch een zekere objectivering in zien. Als we zoiets afspreken, dan... Is het absoluut belangrijk, denk ik, dat we objectieve parameters afspreken op basis van de welke dat we dat voorstel gaan evalueren? Gaan we dan naar overlastcijfers kijken? Hè? Gaan we die evalueren op een commissie? Gaan we kijken naar cijfers rond alcoholproblematiek bij jongeren? Op welke manier gaan we dat evalueren? En ik vind dat belangrijk, bij eender welke vorm van beleid trouwens, dat je een soort van doelstellingen formuleert, een aantal parameters waaraan dat je je beleid gaat evalueren. Zeker wanneer het gaat over iets dat dermate geladen is. Dus ons aanvoelen was ook in eerste instantie, dit is te veel bazooka. Hè. Dit is misschien vanuit goede bedoelingen en dat is een bezorgdheid die we allemaal delen, die alcoholproblematiek bij jongeren aanpakken, maar ook bij ouderen, die overlast aanpakken, maar het lijkt ergens ook wel wat op een faux bon idee.
Thomas, ik wou gewoon kort zeggen, hè, je hebt bijvoorbeeld in Malle, in Dessel, in IJsseldenberg, in Leuven, is er eenzelfde soort alcoholverbod als wij hier nu gaan invoeren. De jongeren zei op de adviesraad, op de jeugdraad, sorry, ook van, ik wist zelfs niet dat er in Leuven een alcoholverbod was. En dat is op zich ook de intentie van dit beleid. We gaan geen sheriff spelen, ik wil dat nog eens benadrukken. Het gaat om iets extra dat de politie in handen heeft om aan de slag te gaan, om zo'n overlast aan te pakken en ook om overmatig drankgebruik aan te pakken. De politie heeft altijd een discretionaire bevoegdheid. Het zal de politieagent zijn die gaat zeggen, oké, deze gedrag gaat echt te ver, hier gaan we gevolgen aangeven. En mij dan altijd trapsgewijs in die zin, die aanpak is ook mooi beschreven, dat is ook altijd de intentie om trapsgewijs te werken en daar willen we ook verder naartoe werken. Dus het is zeker niet zo dat dit niet in andere gemeentes succesvol gebruikt wordt. We kunnen daar een voorbeeld aan nemen. De meeste gemeentes zijn strenger als ons. Wij kiezen hier nu voor 9 uur. In Malle en Dessel is het om 8 uur. In IJsseldenberg is het 11 uur. Maar dat is ook altijd met specifieke situaties waarom dat deze maatregel wordt genomen. Maar die heeft de burgemeester al uitvoerig beschreven waarom dat we het hier doen. Dus dat ga ik niet herhalen.
Ga maar wachten. Oké, nu mag Nico, want hij heeft zijn punt nog niet kunnen maken. En dan Leo.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de burgemeester, collega's. Ik was toch even aan het kijken of dat ik samen met de collega's van Groen en CD&V het over hetzelfde agendapunt had. Want ik zie hier geen bazooka voor liggen. Ik zie hier wel een goed voorstel voor liggen. En zoals we dat altijd gedaan hebben, zoals ik ook altijd heb gezegd en tot in een treur zal herhalen, wanneer het goed is, gaan wij vanuit Vlaams Belang het ondersteunen. Wanneer dat slecht is, gaan wij tegenstemmen. Nu, ik denk dat heel veel, ik hoor de collega's hier heel veel praten over sensibiliseren en gewet pappen en nat houden en oei 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 en ai ai ai. Ik denk toch dat heel veel van de problemen in onze maatschappij komen door dikwijls te veel te willen sensibiliseren en te bepamperen en van oei 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 en ai ai ai. En ik denk... in de aanloop naar de verkiezingen hebben heel veel mensen hier vanuit Aarschot mee aangesproken, ook mensen vanuit de horeca. En wat heb ik daar inderdaad wel gehoord van? Inderdaad, er is een probleem. Er is een probleem van glazen flessen die worden na het alcoholgebruik, die worden dus kapot gesmeten. Die jongeren of ouderen, het maakt me niet uit, want het wordt hier nu, het wordt gespeeld op de jongeren, maar ik zie hier een soort van algemeen reglement voor liggen. Die kunnen ook niet meer aanspreken. Hè? Iemand die poepeloeren zat is om het... op zijn platforms te zeggen. Daar kun je ook niet meer mee praten. Die mensen zijn dikwijls, ze worden ook nog agressief, moet je nog een keer goed oppassen. En veel mensen gaan de ogen sluiten en gaan zeggen van oké, we gaan ons hier niet tussen steken en we gaan maar verder. Soms, beste collega's, moet je naast sensibiliseren al een keer repressief kunnen optreden. En je moet daar inderdaad een stok achter de deur hebben. En dit is de stok achter de deur. En ja, inderdaad, wij vanuit Vlaams Belang, wij staan voor een voorrechtenorde. Dat is algemeen geweten. En dit is voor ons een zeer goed voorstel. En wij zullen dit dan ook steunen.
Dankjewel. Ja, Leo nog.
Even de info, ik heb het. Even ter info meegeven voor Stef dan, dat het een utopie is van te denken dat de stad vol met lege flessen, vodkaflessen zoals jij dat noemt, dat alleen in de stad gebeurt. Anders moeten ze een keer meegaan met mij. Of ik wil ze eventueel allemaal bij u komen afzetten. Het is een utopie van te denken dat alleen in de stad gebeurt, hè, van die rommel. Koopt.
Maar dat is, laat ons proberen om naar elkaar te luisteren en te kijken. Wij weten natuurlijk dat het risico ook bestaat, hè, dat er verschuiving optreedt. En we weten ook dat het niet alleen in de stad is, Leo. Je moet alleen een beetje weten wat het standpunt van de CD&V nu is. Ofwel zijn jullie tegen de maatregelen en vinden jullie het een bazooka. Ofwel willen jullie ook graag dat de Meenwollesdonk wordt afgekondigd. Het is één van de twee natuurlijk, hè.
De tussenkomst van Leo is eigenlijk een hele goeie. En juist omdat wij het argument halen van let op dat het probleem zich niet verplaatst.
Maar het is al zo.
Het probleem kan zich verplaatsen. Het probleem gaat zich ook verplaatsen met die permanente maatregel. En dan gaat het ook... Dan gaat het die Rillaar hebben, dan gaat het... Vlaams Belang, als je dat voorstelt, gaat het vooral uitleggen op die manier, recht en orde aan iedereen die het wil, dat je dat doet. En ga het uitleggen op die plek waar dat er een foodsharing gebeurt, waarbij mensen, en misschien vinden dat niet belangrijk, hè, dat er verbinding is tussen mensen die samen eten delen en daar een glaasje wijn bij drinken. Spontaan, hè? Spontaan. Ons voorstel was heel duidelijk, heel duidelijk. Eerst stel het uit, maar daar is geen bereidheid toe. En u voelt ook aan dat het maatschappelijk debat dat nu moet gevoerd worden met adviezen die niet in de bijlagen zitten. Twee, maak van die goede intenties die in dit reglement zitten, maak daar een tijdelijke maatregel van wanneer je een risicoanalyse maakt over het uitgaansleven in Aarschot. En maak er geen permanente maatregel van. Dat was ons voorstel, maar ga dan zeker niet zeggen dat wij niet bijvoorbeeld voor een bepaalde ordelijke maatregel zijn of dat wij bijvoorbeeld het akkoord gaan dat er, ongeacht in welke plek dat nu een deelgemeente is of Aarschotcentrum, dat er daar glas wordt kapotgeslagen of wat dan ook. Dat is niet het geval.
Ik hoor hier langs de ene kant pappen nat houden, pamperen, en ja, langs de andere kant dit voorstel. Sorry, en ik moet hier niet de verdediging op mij nemen van de meerderheid. Dat is niet aan mij, ik zit in de oppositie. Maar ik bedoel, enfin, dat is, ja, ik hoor wat ik hoor, hè. Pamperen, nat houden, oei en ajai. En hier is een voorstel dat in feite, dat is toch perfect, ook democratisch is en helemaal, dat is niet politiestaatachtig is, hè, want zo komt het over in feite. Enfin, ik snap het niet, maar ik zeg het. Ik moet de meerderheid hier niet verdedigen, maar de waarheid heeft wel zijn recht.
Oké, dus ik denk dat stilletjes aan bijna alle argumenten zijn uitgewisseld. Ja?
Jij mag als laatste, Annick.
Ja, dus Thomas, ik wil even terugkomen op uw suggestie om naar het voorbeeld van bijvoorbeeld Antwerpen of Brugge of wat was het, Roeselaar, dat te beperken tot bijvoorbeeld een stationsomgeving. Wel, ik nodig u eens uit om eens op een zaterdagmorgen, of een zondagmorgen zelfs, hier eens een keer in het stadspark te komen zien. En ik moet hier 5 travers doen. Die kiosk hangt onder het braaksel, ligt vol met glasscherven, en dan spreek ik nog niet van de vunzige, en daar ruimde zomaar niet op 2 minuten tijd. Hè? En trouwens staat ook niet in de taakomschrijving van een conciërge dat hij braaksel moet kuisen. Hè? Maar de vunzige opmerkingen, waar dat dus een hele paal moet voor herschilderd worden, omdat ze met hun zatte botten het niet kunnen laten om iets dat pas opnieuw gedaan is, toch terug naar de vaantjes te helpen. Echt waar. Ik vind dat zo degoutant als ik hier op een zaterdagmorgen trouwens moet komen doen. En die conciërge, die mensen, die doen hun best ongelooflijk goed. Maar dat is in de zomer elke zaterdagmorgen hetzelfde. Schepen, je had het weer al eens moeten zien. We hebben anderhalf uur moeten schuren aan die kiosk.
Allerlaatste.
Ja, als dat het concrete voorbeeld is, wil ik gerust wel eens verder gaan op dat concreet voorbeeld. Eerst en vooral braken van dat, of openbaar dronkenschap. Hè. Als er iemand zo zat is dat je hem niet meer tot reden kunt brengen. Openbaar dronkenschap, dat is al strafbaar. Vandalisme op die paal krabben, dat is al strafbaar. En twee, als het hier specifiek over die kiosk gaat, hè, gaan we met dit reglement dat dan kunnen voorkomen? Zijn we daar realistisch in? Zijn we er dan van overtuigd dat we dat gaan kunnen voorkomen? Gaan we dan permanent een politieagent hier in het park onder de kiosk zetten om dat te voorkomen? Ik wil maar zeggen, dat is net het hele probleem van dat zo ruimte maken. Hè. Daar lost je finaal niks mee op. En ik maak me dezelfde zorgen die jij u maakt, Annick, over die problematiek. Maar ik denk dat je hier niks mee oplost en een ruime nevenschade hebt.
Oké. Wij denken dus wel degelijk dat we daar al een stuk mee oplossen, want het gaat niet op zich over openbare dronkenschap, het gaat over alcohol drinken op het openbaar domein, zoals in de kiosk. En nu kan je daar tenminste optreden. Ten tweede, Matthias, uitstellen, dat lost niks op, dan hebben we binnen een maand dezelfde discussie, exact dezelfde, dus we gaan dan nu stemmen. Ten tweede, dat tijdelijk maken, elk reglement is tijdelijk. Er is geen enkel reglement dat voor de eeuwigheid is. Als je het wilt aanpassen, dan past het aan. Zeggen we volgende maand, we moeten er een aantal dingen aan aanpassen, dan zullen we het aanpassen. Dus in dat opzicht, hè, is het tijdelijk. En drie, ik heb wel degelijk gehoord dat Leo wel weet waar het over gaat. En als het dus nodig is om in de toekomst te kijken dat het op andere plaatsen zal moeten, dan zullen we in de toekomst bekijken waar dat op andere plaatsen moet. Ik zeg er nog eens bij, lost dit alles op? Zeker niet. Willen we een aanknopingspunt om de verschillende facetten van ons beleid mee vorm te geven? Jazeker. En we gaan dit proberen en we zullen dat in commissie uitgebreid met de politie op dat moment bekijken. Maar het signaal hier is heel duidelijk. Het is genoeg geweest. Iedereen mag plezier maken. Maar plezier maken is niet hetzelfde als met sterke drank in een perksje te liggen, uw vuil te laten liggen en uw kots achter te laten. Dat is gedaan.
Oké.
Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag eigenlijk op welke parameters we gaan evalueren en omdat ik daarop terugkom.
Jij mocht ze stellen, maar ik moet niet antwoorden. Hè. We zullen dat wel bezien, hoor.
Dan kunnen we natuurlijk gewoon de gemeenteraad verlaten of niet meer komen. Wat heeft dit dan voor zin?
Nee. We verschillen hier duidelijk van mening. Dat is ondertussen meer dan een klein uur, denk ik, duidelijk. Hè. Je kunt blijven praten. Ik heb daar net gezegd, hè, voordat je vraag stelt, dat we dit met de politie gaan bespreken, dat we dat in de commissie willen doen. Ja? En wat voor mij de parameter is, Thomas, is dat de hulpverlening en de politie een aanknopingspunt hebben om iets te kunnen doen. Als die vandaag zeggen, handen in de lucht, het gaat niet, hè? Dat is de realiteit. Hè? Alwel, daar pas ik voor. Ik wil iets kunnen doen. En ik stel gewoon voor dat jij volgende week zaterdag de kots komt opruimen op de kiosk. Hè? En dat je eens gaat praten vrijdagavond.
Oké.
Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
Kom. Ik denk...
En als dat reglement gestemd wordt, dan gaat het schepencollege vanaf nu elke moment de kots die er nog ligt, ondanks het reglement op.
Ja, ik denk we zijn een beetje te ver aan het gaan. Ik denk dat alle argumenten uitgewisseld zijn en we gaan stemmen over dit punt. We moeten eerst stemmen over het amendement en daarna over de volledige tekst. Dus we gaan eerst stemmen over het amendement. Wie is voor? Ja. Wie is... Van het alcoholverbod.
Dat is neergelegd door de meerderheid.
Ja.
Goed geprobeerd. Alleen er liggen geen amendementen neer.
Ja.
Jeugdraad zit niet in de gemeenteraad.
Oké.
Nee.
Nog eens, hè, wie is...
De jeugdraad doet een aanbeveling met twee amendementen. Wij leggen een eigen amendement neer en dat is wat er ter stemming voorkomt en dat is de uitzondering die voorzien wordt door de burgemeester.
Er staan twee versies na amendement in de e-notulen, waarvan eentje de uitbreiding tot 11 uur.
Sorry, maar die zijn door niemand ingediend, hè? Nee, sorry. Die zijn door niemand ingediend. Ik zeg het nog eens, die mogen geformuleerd worden, maar die zijn niet ingediend. En anders is dat een administratieve fout. De jeugdraad is niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad. En bij mijn weten heeft geen enkel gemeenteraadslid een mail gestuurd met de vraag om die amendementen neer te leggen. Je kunt nu de stemming vragen, dat is iets anders. Maar ze zijn niet neergelegd.
Ja, de versie na amendement, daar staat 11 uur in plaats van 9 uur. Ja, dat moet aangepast worden naar 9 uur.
Ik kan het even in deze, of wat? Ja, hier staat...
Ik wil eventjes administratief toelichten welke punten er nu voor liggen. Hè. Het eerste punt wat nu zou ter stemming gebracht worden is het amendement zelf. En dat is het amendement waarin we een bepaling toevoegen aan artikel 1, namelijk de vermelding tenzij een afwijking schriftelijk toegelaten is door de burgemeester. Dat is een agendapunt dat jullie in Echo zien, hè.
Ja.
En dan het volgende punt is het geamendeerde besluit. En daar heb ik inderdaad een administratieve vergissing gemaakt. In die zin dat in dat geamendeerd besluit wel degelijk die toevoeging is opgenomen. Hè, tenzij een afwijking schriftelijk toegelaten door de burgemeester. Maar daar is inderdaad, en dat is verkeerdelijk, opgenomen. Het is verboden om tussen 23 uur en 8 uur alcoholhoudende dranken enzovoort. Hè. Dat moest wel degelijk 21 uur zijn. Dus dat is een administratieve vergissing die ik nu meteen zal aanpassen. Dus als jullie dan zo meteen refreshen, dan zien jullie de aangepaste versie. Hè. Dus mijn excuses voor de verwarring.
Oké, dankjewel.
Dan zou ik graag willen, als stemvoorstel voor mijn fractie, willen voorstellen dat we dus het amendement van, of voor de hele gemeenteraad, het amendement dat de jeugdraad origineel gedaan had, toch ter stemming willen voorleggen voor de duidelijkheid. En dan denk ik dat wij als Groenfractie dat amendement van de jeugdraad zullen steunen. En als dat in overweging genomen wordt, dan kunnen wij denk ik ook meegaan in het voorstel dat hiervoor ligt. Maar als dat, dan worden er een aantal compromissen gedaan. Dan is er een zeker democratische procesvorming gebeurd. En dan kunnen wij ergens volgen.
Uiteraard heeft iedereen het recht om een amendement in te dienen. Ik kijk eventjes op welke manier dat moet gebeuren. Ik vind het alleen grappig dat we nu moeten zeggen dat het een bazooka is, maar als het dan van 9 uur naar 11 uur gaat, is het in één keer geen bazooka meer. Waarvan akte? Wij gaan die amendementen... Ik ben de toelichting van dit punt begonnen met de uitleg wat het advies was van de jeugdraad. Ik heb daar voor alle duidelijkheid ook respect voor. Ik wil de jongeren ook danken dat ze hun tijd daaraan besteed hebben om met de schepen, toekomstige en huidige schepen, daarover en de korpschef in overleg te gaan. We hebben daar grondig over overlegd en nagedacht. En na beraad besloten, ik heb dat helemaal in het begin van de uiteenzetting gezegd, dat het een aberratie zou zijn om aan de nachtwinkels tot 21 uur de regeling te hebben, de winkels tot 21 uur te hebben en dan om 11 uur te zeggen dat het verbod pas zou ingaan. Ik vrees dat je dan 2 uur lang het inpilsen gaat stimuleren. Hè, met alle respect, maar dat is, ik begrijp waarom ze dat zeggen, omdat ze een soort versoepeling willen, maar ik vrees dat dat in de praktijk het omgekeerde effect gaat hebben. En dat is de reden waarom we dat advies niet volgen. Ten tweede, de perimeter en dus de vrijstelling rondom de klinker. Daar heb ik ook van toegelicht waarom we het niet volgen. Dat is omdat je dan een plaats krijgt vlakbij een fuifzaal waar men geconcentreerd gaat samenkomen om alcohol te nuttigen. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dus hoewel ze... Nogmaals respect voor de jeugdraad, maar we gaan die amendementen vanuit de meerderheid niet volgen.
Oké, ja, dan kunnen we meteen tot stemming van het originele voorstel overgaan, denk ik. Ik denk, Gaan we het amendement? Ja. Oké, dan leggen we het neer. Nu, ik hoorde net na overleg met mijn fractie, dus de jeugdraad komt tegemoet aan een aantal dingen. Eerst en vooral het feit dat inspraak in overweging wordt genomen. Hè. Twee, de perimeter die beperkt wordt, wat dat ook onze vraag was, hè, om het om een kleiner, beheersbaarder gebied toe te passen. En drie, inderdaad, de urenaanpassing. Het probleem inderdaad dat er nog niet in zit, is inderdaad die evaluatie en dat tijdelijk karakter. Dus vandaar denk ik dat wij ons sowieso zullen onthouden, zelfs mits toevoeging van het jeugdraadamendement. Maar ik stel voor dat we toch de stemming voorleggen om te kijken wat...
Ja. Het is wel een klein beetje duidelijkheid. Anders schorsen we... Momentje. Nee, want het gaat over het voorstel dat nu op tafel ligt, Nele. Dus ofwel schorsen we eventjes en zet je dat op papier. Zodanig dat we duidelijk weten over welk amendement van Groen we stemmen. Ik zeg nogmaals, er ligt formeel geen amendement van de jeugdraad neer. Er ligt een advies neer. Dus dan moet je dat advies vertalen in een amendement. Er ligt wel een amendement voor van de meerderheid en dat is de toevoeging waar de algemeen directeur naar verwezen heeft om een uitzondering te kunnen geven in een aantal gevallen. Buurtfeest, petangclub, etc. Dus anders schorsen we gewoon heel even, geen probleem, moeten weten waarover we stemmen. Ja? En dan vertaal je het advies van de jeugdraad naar een amendement. Als je toch gaat onthouden, Thomas, met alle respect, maar dan hoef je ook geen amendement ter stemming voor te leggen. Ah, wel, schors dan en schet het op papier. Je hebt daar recht, hè?
Ik zou gewoon voor dat je dat amendement indient en het advies van de jeugdraad daar gaan opnemen, eigenlijk eens op veldonderzoek gaan. Ik ben de enige... Wacht. Ik ben de enigste die in Aarschotcentrum woont, in die uitgangsbuurt. Ik zou eens aanraden om tussen 9 en 11, zo aan de Chocudo, eens op dat bankje te gaan zitten, hè, waar dat hartje is. Kijk eens wat er gebeurt in uw stad. Of ga nu eens in de Kafstraatje staan op vrijdagavond tussen 9 en 11, nadat de Colruyt toe is. Ga zelf eens kijken. Er is een reden waarom dat die 9 uur hier wordt gehandhaafd. En ontdek het zelf eens. Ga eens op veldonderzoek. En als je dan mij gaat tegenspreken na dat veldonderzoek, dan kunnen we volgende gemeenteraad een amendement indienen. Gaat allemaal, want het reglement is niet permanent, kan altijd aangepast worden. Maar ga zelf eens op onderzoek, ga met horeca-uitbaters praten en ga eens in die straten even postvatten. Want het probleem is echt wel niet meer te ontkennen en te groot aan het worden om nu niet dringend actie te nemen.
Ik denk dat alle inhoudelijke argumenten nu ondertussen echt wel voldoende zijn uitgewisseld. Ik wil gewoon even op de procedure gaan. We zijn een gemeenteraad, geen debatclub. Dus... Ja, maar nee, dus ofwel, het is heel helder, gewoon even dat we het allemaal weten, hè. Ofwel schorsen we, schrijven jullie je amendementen op en dan leggen we die ter stemming voor. Zonder ingediend papier met een amendement stemmen we daar niet over.
Ik zou voorstellen dat we dan geen amendement indienen. Ik heb de indruk dat dit een beetje een dovemansgesprek is en ik maak me niet de minste illusies dat er naar onze opmerkingen geluisterd zal worden.
Oké. Okay. We gaan stemmen over het amendement dat nu voor ligt en dat is gewoon het puntje om die uitzondering door de burgemeester of een afwijking te kunnen toevoegen. Dus dat is het amendement waarover we nu wel gaan stemmen. Wie is voor? Ja. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Ja, Groen en CD&V en Dries onthouden zich. Dank je wel. En dan gaan we het reglement op zich stemmen, dus met het amendement bij in. Wie is voor? Ja, wie is tegen? Ja, dankjewel.
Het is goed gekeurd.
Ja.
Je moet dat zeggen, hè?
Punt is goed gekeurd. Voilà. Oké. We kunnen verder met de volgende punten. Het eerste is de opdrachthoudende vereniging Iverlek. Dat is een syntheseverslag met betrekking tot de activiteiten van het eerste semester van 2024. Dat is een kennisgeving, daar is geen stemming over nodig. Het volgende punt is de algemene vergadering 20 december. Goedkeuring, agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor IGO, de algemene vergadering. Vertegenwoordiger is Kurt Lemmes en de plaatsvervanger is Wendy de Rijk. Wie is voor? Ja, dankjewel. volgende punt is de IGS Hofheide, buitengewone algemene vergadering, 20 november, goedkeuring, agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. Vertegenwoordiger is Cindy Simons en de plaatsvervanger is Wendy de Rijk. Wie is voor? Ja, dank u. En dan hebben we een punt rond het jeugdcentrum. Dat is het gemeentelijk toelagereglement voor de ondersteuning van het jeugdwerk, dat een beetje uitgebreid is. En Stef zal dat even toelichten.
Ja, hier gaan we ook nog een reglement stemmen. Hopelijk kunnen we dat unaniem doen. Want ik ben heel blij dat we de bouwpot, zoals we dat noemen, kunnen uitbreiden met een aantal nuttige zaken. Eerst gaan we zorgen dat jeugdverenigingen ook aanspraak kunnen maken over bepaalde dingen in verband met brandveiligheid aan te vragen. Daar was echt nood aan dat we dat daarin opnemen. Ze kunnen ook naast hun investeringskosten hun werkingskosten opnemen in aanvragen bij de bouwpot. Dus bijvoorbeeld werkuren voor een vakman die het dak komt herstellen, etc. En als laatste, ene dat ik zelf ook nog heel belangrijk vond, dat ze ook hun toelage kunnen toewenden voor maatregelen te nemen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Er zijn ook een heel aantal jeugdverenigingen daarmee bezig. En dat is heel leuk om te zien dat ze daar zo over nadenken. Dus hier vraag ik weer dat we dat met z'n allen unaniem kunnen goedkeuren. Dank u wel.
De vraag hier gaat over de aanvraag van Engie om een windturbine te plaatsen op het grondgebied van Aarschot. Daar is pas een infovergadering over geweest en het openbaar onderzoek dat start nu in december. We zijn zelf ook naar die infovergadering geweest en we hebben gesproken ook met de mensen van Engie rond onze punten, onze bezorgdheden rond die windturbine. Voor alle duidelijkheid. Die windturbine die mag er van ons komen, die moet er van ons komen, want dat is een van de oplossingen in de strijd tegen de klimaatverstoring. Maar wij tekenen daar natuurlijk, we zetten daar een kanttekening bij. Voor ons moeten daar burgers bij betrokken worden. En we hebben daar het kort over met Engie over gehad. En die punten wil ik nu ook naar voren schuiven om te vragen, het support te vragen van het college van burgemeester en Schepenen. Dus we hadden voorgesteld aan Engie om het draagvlak te vergroten, om ervoor te zorgen dat die betrokkenheid van de burgers groter wordt, zodanig dat die windturbine onze turbine zou worden. En een van de manieren om dat te doen is coöperatief ondernemerschap. Engie zelf is natuurlijk geen coöperatieve, dat is... Die werken zo niet, maar die hebben wel een coöperatief vennootschap opgericht, CoGreen. En op die infovergadering hebben ze dat ook voorgesteld. Dus je kunt dan als burger een aandeel kopen van 125 euro. Je krijgt daar een dividend op uitbetaald. Dat is één manier om burgers te betrekken. Natuurlijk, voor ons moet dat meer gaan, want eigenlijk is dat gewoon een groen spaarboekje, hè? En mensen die geld hebben, die kunnen zo meer geld winnen. Dus voor ons moet dat zeker wel verder gaan. Dus een andere manier daarvoor is om een klimaatfonds of een omgevingsfonds op te richten. Wat is dat? Dat is een pot geld die opgevuld wordt door de uitbater van de windmolen. Dus dat is hier, in dit geval is dat Engie. En dat geld van dat klimaatfonds, dat kan geïnvesteerd worden. En ik spreek wel duidelijk het woord investeren uit. Dus dat is niet geld dat gewoon verdwijnt. Dat investeert je in de lokale gemeenschap. Dat is dus voor en door burgers. Je kunt dat zo opzetten als bijvoorbeeld een burgerbegroting. En welke activiteiten of maatregelen kun je daarmee nemen die een positieve impact hebben op de lokale gemeenschap, zodanig dat die lusten en die lasten van die windturbine worden gedeeld. En twee ook, die activiteiten en die maatregelen die moeten een positief effect hebben op de klimaatverstoring. Een ander punt dat we hebben aangehaald is om te werken met een derde partner. En dat is dan in dit geval Ecoop. Waarom kiezen we voor Ecoop? Omdat dat een partner is waar dat de stad al mee samenwerkt. In zaken zonnepanelen. Hoe concreet dat moet gebeuren, daar, daar doen wij geen uitspraak over, want dat moet overlegd worden met EECOP natuurlijk zelf. En je heeft daar ook een idee over hoe dat kan en hoe dat niet kan. Dus dat zijn onze drie punten die we naar voren hebben geschoven. Coöperatief ondernemerschap, een klimaatfonds of een omgevingsfonds en samenwerken met een derde partner die sociale accenten legt. Dus de vraag, ja, bij elk agendapunt dat je laat agenderen, moet je een vraag stellen. Dus een vraagteken ergens plaatsen. Dus de vraag is dan, willen jullie daar met Engie in overleg gaan om die weg te bewandelen?
Dankjewel, Petra. De mensen van Engie zijn onlangs nog op het Schepencollege geweest. Die hebben een toelichting gedaan, ook aan ons, van wat de procedure is met de windmolen. En die mevrouw zei van, oh, dat is het eerste schepencollege dat blij is met de komst van windmolen op hun grondgebied. Meestal is het windmolen. Ik vind het fijn dat jullie er naar uitkijken. Dus dat was al een eerste indicatie dat wij uiteraard daarvoor openstaan. We hebben dat in het verleden ook gezegd. Maar natuurlijk, ja... Ik weet, de eerste windmolens was in het begin van de legislatuur. We zijn nu 6 jaar verder. Er staat er nog altijd geen ene. Alleen nee, er is nog altijd geen ene goedgekeurd. Dus heel dat proces. Maar sowieso hebben wij destijds ook al gezegd van kijk, wij staan zeker open voor participatietrajecten. Wij werken al samen met EECOP voor het zonnedelen. Om ook de sociaal kwetsbare groepen iets te kunnen geven rond het intekenen heel gemakkelijk op het zonnedelen en die wind kan daar zeker bij aan toegevoegd worden. Dus wij zullen daar zeker werk van maken om daar verder met Engie in gesprek over te gaan. Maar we hebben daar nog wel even tijd voor. Ik ben gewoon een keer aan het wachten totdat er een van die vergunningen eindelijk is definitief doorkomt. En dan nog, ene keer dat de vergunning er zou zijn, dan spreken we van ten vroegste 2026 dat de bouw van zo'n windmolen kan aangevat worden. Dus het is zeker niet dat we dat nu rap hoeven te doen. We hebben daar nog wel wat tijd voor. Maar uiteraard, het is al gezegd geweest, wij staan daar zeker voor open om burgers mee te laten participeren in ons windtraject. Ja.
Mag ik een detailvraag stellen, maar het valt mij echt op en ik heb ook al gedacht van ze in het parlement eens te stellen. Waarom spreekt nu iedereen over klimaatverstoring in plaats van over klimaatverandering? Is daar een reden voor?
Dan had je moeten komen naar de klimaatavond met Bram Verhoeven. Die heeft dat uitgelegd.
Dat was de weerman die dat heeft uitgevonden. Maar je gaat het mezelf aan vertellen. Maar het valt echt op, het is in één keer overal klimaatverstoring.
Ja. Mag ik direct daarop reageren? Dat gesprek dat wij gehad hebben met Engie, dat was ook positief. En die waren verbaasd dat daar iemand op die infovergadering kwam met te zeggen van goed bezig, van wij steunen dat. Want ze hadden het voorbije uur alleen maar klachten binnengekregen. Maar dat is de bedoeling juist van die voorstellen van ons, om dat draagvlak te vergroten, zodanig dat onze windturbine wordt. En sowieso heb ik met hen ook afgesproken om die vraag te laten agenderen op deze gemeenteraad. Ik heb dat hen gemeld. En wij gaan ook een bezwaar indienen in het openbaar onderzoek, maar dat bezwaar is geen bezwaar, dat is een visietekst. Dus dat hebben we sowieso met hen, dat heb ik gemeld aan hen.
Ja. Oké, maar dat is goed. Maar ik denk dat dat een goede thema is voor een keer een eerste commissie dan, om daar een keer verder over te kijken op welke manier dat we dat best zouden kunnen doen met de dienst Leefmilieu en met Engie en met EECOP eventueel om dat verder uit te werken. Ja, Nico.
Ja, beste collega's, ik weet inderdaad wel, dat is geen debatclub zoals onze burgemeester zijn. Ik kan hier ook geen polemiek voeren, maar ik wil hier toch een kleine kanttekening bij maken, onze collega's van Groen. Vanuit Vlaams Belang zijn wij zeer coole minnaars van dergelijke windmolens. Voor ons is het natuurlijk nog altijd kernenergie dat de meest beste en de meest... Nee, natuurlijk niet. Dat moet op een ander niveau besproken worden. Maar in ieder geval, ik wil er toch maar even duidelijk van maken dat het plaatsen van een dergelijke windmolen heeft natuurlijk altijd impact op de mensen die daar wonen. Ik denk, er zijn toch wel een aantal mensen die ons daar hebben over aangesproken. De buurt is daar ook niet echt gelukkig mee. Dus daarom, we mogen toch zeker eens niet vergeten de maatschappelijke impact dat een dergelijke windmolen heeft. Wou ik maar even toevoegen aan de tussenkomst van de collega's van Groen.
Oké, dankjewel, Nico. En dan was er nog een tweede punt vanuit de Groen-fractie.
Ik ga het kort houden, maar ik wil beginnen met de vaststelling dat de afgelopen 6 jaar hebben we gezien dat sommige schepen meer aan bod komen op de gemeenteraad dan anderen. Ik denk dat dat soms gewoon met de bevoegdheidsverdeling te maken heeft. Dat voor sommige beleidsdomeinen er nu eenmaal meer goedkeuring van de gemeenteraad nodig is dan voor anderen. Maar desondanks worden natuurlijk volgende gemeenteraad wel nieuwe schepen geïnstalleerd. Hè. En is het denk ik toch wel belangrijk om ook die hun visie een keer te kennen op hun nieuwe beleidsdomeinen. Dat is ook iets trouwens wat we meer en meer zien gebeuren, denk ik. Ik wil ons niet vergelijken met het Europees Parlement in C, maar op andere niveaus is het ook de gewoonte dat wanneer iemand een bestuursverantwoordelijkheid opneemt, dat hij ook eerst even zijn visie op zijn beleidsdomeinen toelicht en daar ook over ondervraagd kan worden door het wetgevend orgaan, zijnde de gemeenteraad in deze. Ik besef dat dat een beetje buiten de decretale benoeming van de schepenen om is. Maar niks staat ons in de weg om in Aarschot democratisch vernieuwend te zijn. Dat biedt de schepenen ook de kans om zichzelf kenbaar te maken, om hun bevoegdheden een keer toe te lichten hoe dat zij daar zelf over denken. Hè. En misschien toch een keer over visie en ambitie te praten en niet alleen over feitelijke voorstellen. En dat biedt ook de kans aan de oppositie om daar toch een aantal vragen bij te plaatsen en misschien een klein beetje sturing te kunnen geven aan dat beleid. Dus het voorstel zit in bijlagen. Dan zit daar geen strikte timing of een soort van strikt reglement rond. Ik zou dat laten aan misschien de uittredende gemeenteraadsvoorzitter om een zekere modaliteit daar rond uit te werken indien daar hiervoor een meerderheid gevonden wordt.
Oké, dankjewel Thomas.
Thomas, we zijn zeker ook wel te vinden voor democratische vernieuwing. En er zijn wel formules en voorstellen te bedenken waar dat kan. Maar hier, los van al dan niet opportuniteit en wat er op andere beleidsniveaus gebeurt, de installatievergadering, ik heb het daarnet al gezegd, van de nieuwe legislatuur, is decretaal strak geregeld, moet een bepaald scenario volgen. En dus is het zo dat eerst de nieuwe bestuursploeg geïnstalleerd wordt, eerst de schepenen de eed afleggen. En dan daarna gaan we aan het werk voor de volle 6 jaar. Dan zijn er commissies en dan kan iedereen in de commissie, want zo werkt dat dan. Dat zien de mensen thuis dan niet altijd. Maar dat zijn wel alle schepenen en er zijn evenveel commissies per schepenen. Er komen daar allemaal evenveel aan bod. En dan kan je vragen wat dat je daaraan wil vragen. Maar dus een decreet omverwerpen in de gemeenteraad van Aarschot, dat kunnen we niet doen. Dus het voorstel, zelfs als we het zouden willen, zou het niet gaan. Maar we gaan ons gewoon houden aan de installatievergadering.
Ja,
ik denk, we zouden dan natuurlijk ook, ik denk dat we daar als gemeenteraad toch enige vrijheid in hebben, hoe dat wij de gemeenteraadszittingen hier invullen. En misschien voor de installatievergadering voorafgaand aan de eetaflegging misschien niet, maar misschien kunnen we dat voorstel wel meenemen naar de eerstvolgende reguliere gemeenteraad, om daar toch inderdaad dat publieke forum, ik heb daar straks onze burgemeester horen zeggen dat die commissies dat wat achter gesloten deuren is, dat daar weinig democratische controle op bestaat. Ik denk toch dat het een meerwaarde zou zijn om dat ook misschien de eerste de reguliere gemeenteraadszitting aan te doen.
Ja, oké, dank je Thomas.
Ik wil gewoon eventjes vanuit de administratie daaraan toevoegen dat we inderdaad door ABB echt een heel strikt scenario hebben opgelegd gekregen met inbegrip van modeldocumenten, zelfs voor de beslissingen die er deze keer ook anders zullen uitzien daardoor. Dus we zitten daar echt wel gebonden aan een heel strak scenario wat men begrijpelijkerwijs oplegt, omdat men hoopt dat in alle gemeenten die installatievergadering vlot kan verlopen.
Oké, maar daar heb ik uiteraard alle begrip voor. Hè. En dus dit is ook geen soort van strikt in reglement uitgeschreven voorstel, maar misschien kunnen we het dan wel de gemeenteraad nadien doen. En misschien moeten we het dan volgende keer voorleggen aan de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter.
Oké, we zullen dat met de nieuwe gemeenteraad eens bekijken na de installatievergadering. Dan is er nog één puntje besloten zitting, maar dat zullen we straks nemen. Dus ik ga nu eventjes de vergadering van de gemeenteraad schorsen en dan gaan we onmiddellijk over naar de punten van de vergadering voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Daar is het project van de Digibanken, dat is de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en de stad Aarschot en de overige deelnemende gemeenten. Ja, Stef. Ik dacht dat jij nog een vraag had.
Allee, we zijn voor. Kom.
Wees voor. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Hier hebben we ook de herneming van het reglement van de ecochecks. Dat is het spiegelpunt van de gemeenteraad. Ook hier voor het OCMW. Dat is ook die gelijkschakeling. Wie is voor? Ja, dankjewel. En dan hebben we hier ook nog IGO, de algemene vergadering, 20 december, goedkeuring, agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger is Kurt Nemmes en de plaatsvervanger is Wendy de Rijk. Wie is voor? Unaniem, dank u wel. Dan, alstublieft. Dan ga ik terug de vergadering sluiten en dan gaan we nog eventjes het punt van de besloten zitting nemen. Voordat we dat doen, ga ik de mensen in het publiek bedanken. Als er vanuit het publiek nog vragen zijn, zullen we die eerst nemen. En anders ga ik het publiek vragen om heel eventjes buiten te gaan, zodat we de besloten zitting kunnen doen. Dank je wel.